Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio de heer Rob Lemaire. Goeiedag Rob, hartelijk welkom. Je bent naar eigen zeggen van rabiaat atheïst naar Rooms-Katholiek gegaan en we zouden het graag vandaag hebben over de weg die je hebt afgelegd. Maar misschien aan het begin van de uitzending een beetje over jezelf, over je leven vandaag. Werk je, heb je een gezin?
Ja, dankjewel om mij hier uit te nodigen in de studio. Ik werk als informaticus, als burgeringenieur. Ik ben getrouwd en heb twee kleine kinderen. Eentje van 8 en van 5.
Ik hoor al meteen informaticus, dus je hebt een wetenschappelijke achtergrond.
Ja, inderdaad. Ik ben burgeringenieur, dus ja, men zegt ook aan de universiteit, zegt men daarvan, toegepaste wetenschappen. Dus dat is toch wel wat wetenschappelijke achtergrond dat ik heb, ja. En ik ben ook sindsdien, ik lees ook vandaag nog altijd, wel wat wetenschappelijke literatuur.
Ja. Je gaat in tegen het vooroordeel dat wetenschap en geloof niet te verzoenen zouden zijn. Een idee dat vandaag soms wel gangbaar is.
Ja, ik ben eerder van opinie dat wetenschap enkel maar is ontstaan door de christelijke kerk eigenlijk. De christelijke kerk heeft mee het begin van de wetenschap kunnen organiseren via de universiteiten.
Ja, oké. Okay. Ja, graag later een beetje meer over de inzichten die je doorheen de tijd en doorheen vele boeken, want je hebt ook een heleboel boeken meegebracht, hebt opgedaan. Maar misschien over je achtergrond eerst. Je was als kind, was je eigenlijk atheïst. Je kwam uit een atheïstisch gezin. Ja. Kan je misschien wat vertellen over je achtergrond?
Ja, dus mijn ouders komen eigenlijk allebei zelf uit diepgelovige gezinnen, hè? Maar zeker mijn vader was eigenlijk... Ik ben opgegroeid in Diepenbeek. Hij was daar de bekendste, op dat moment, de bekendste atheïst van het hele dorp. En ik had dat ook wel in mij. Ik bedoel, ik volgde hem daarin. Het was ook opvallend. Ik zat in een rijksbasisschool. Dat was geen katholieke school. En ik was daar in de klas de enige atheïst eigenlijk. Dat geeft al een beeld van die tijd, waar dat we eigenlijk toch nog, dat was in Limburg, hè, het geloof bij nog een heel grote rol speelde bij veel mensen.
Ja, het was al een beetje opvallend dan in die tijd om ongelovig te zijn misschien nog. Ik weet niet over welke periode het gaat. Begin jaren 80?
Begin jaren 80, ja. Begin jaren 80 was mijn... Ja, toen was ik jong. Ja. Ja. Toen was ik nog kind, ja.
En dus je kreeg van je ouders dan geen geloof mee, maar kreeg je ook, hoe zal ik het zeggen, bewust atheïsme mee?
Ja. Ik kreeg wel redelijk bewust atheïsme. Ik was redelijk... overtuigd atheïst. En ik zou met mensen discussiëren daarover. Hè. We hadden bijvoorbeeld een gezin bij ons in de buurt die nog feller gelovig was als de rest en die daar wel dan over sprak. En daar dan, dus ik vond dat toen niet zo intelligent. Ik ging daar continu tegenin. Ik bedoel, als dat ter sprake kwam.
Hè. Ja. Ja, al op die jonge leeftijd. Dus je ziet dat ook wel in je karakter zat om met de dingen dan echt bezig te zijn. Want ja, ik weet niet of er veel kinderen zijn in de lagere school dat er op die manier zo bewust mee bezig zijn. Ja. Ligt dat aan je karakter of ligt dat aan je opvoeding?
Ja, lagere school, dat was ook wel een beetje middelbare school. Maar ja, dat ligt aan beide, denk ik. Hè. Ik ben zowel een karakter als opvoeding. Natuurlijk, opvoeding ligt aan het karakter van mijn ouders. En karakter van ouders en van kinderen is ook wat gelijkaardig. Dus dat vloeit allemaal samen. Hè. Ja. Dus ja, ik denk dat mijn vader, waarom is hij weggegaan van de kerk? Een beetje dezelfde reden is waarom ik er terug ben gekomen. Hè. Dus introspectie en niet altijd laten leiden over wat de andere mensen erover nadenken. Hè. Want in feite, ja, ik ben de omgekeerde weg gegaan dan de meeste. Want als ik nu denk dat als we nu dezelfde klas zouden samenstellen van toen, hè, waar ik de enige atheïst in was, ik denk dat nu eerder omgekeerde is. Ik ga niet zeggen dat er niemand daar nog gelovig zou zijn, maar ja. Toch...
Ja, het is minder gangbaar, denk ik, nog dan in de periode van begin jaren 80, hoe dan ook. Dan nog een vraag. Het interesseert me wel wat voor jou de argumentatie was dan als kind of als jongere. Ja. Waarom was je zo overtuigd dat God niet bestond? Hoe keek je dan naar de wereld?
Maar ja, dat is eigenlijk redelijk makkelijk om tot die conclusie te komen, want we zien hem nooit. Er is nooit niks tastbaar. En ook een reden waarom is, denk ik, iedereen denkt maar altijd zelf tot een oplossing te komen van oké, hoe zit de wereld in elkaar? Ik ga dan een keer zelf uitdenken. En alleen op mezelf vertrouwen. En als men op zichzelf vertrouwt, dat is ook wat Descartes zei. Ik denk dus ik ben. Die begon ook met zichzelf. En hij heeft een hele moderne filosofie op gang gebracht. Maar wat eigenlijk nog altijd niemand mee, met elkaar akkoord gaat, mm-hmm. van wat het nu, hoe het nu eigenlijk zit. Want al dat denken van voor zichzelf, dan komt men inderdaad tot het atheïsme. Maar ik heb gemerkt dat er daar iets fout aan was, hè, over een vrij jonge leeftijd. Hè, Dus op een gegeven moment ging ik dan naar de Vrije Universiteit van Brussel. Dus eigenlijk een eerder, eerder atheïstische universiteit. En toen was ik al een beetje verloren van mijn felheid. Ik heb me dan niet zozeer... Ik ben wel geëngageerd in van alles, in muziek en zo, maar niet echt in atheïsme. Ik was nog altijd rabiaat atheïst, hoor, maar... ik voelde dat er iets in mijn hart was dat er miste, waardoor ik, waar ik toen eerder een afwachtende houding had. En toen ik afstudeerde, kreeg ik een carrièreblad toegestuurd. En dat carrièreblad had een interessante hoofdredacteur die artikel schreef, hij was zelf niet echt een gelovige, maar wel, veel positiever over het katholicisme, over het christendom, dan wat ik daarvoor ooit heb gehoord. Hè.
Mm-hmm. Dus, ja, en dat was dan een eerste stapje eigenlijk om toch een beetje anders te gaan denken over de kerk. Want daarvoor had je dan een beeld over de kerk en dat het gewoon een dwingend instituut was of zo. Wat was je beeld van de kerk?
Ik denk dat als men nu de meeste mensen op straat zou vragen, dat was ook mijn beeld, hè, van de kerk. Dus mm-hmm. Iets oubolligs, iets niet van deze tijd. Ja. Noem maar op, hè.
Ja, we gaan daar dadelijk graag inhoudelijk een beetje over verder. Maar we zullen er eerst een eerste keer muzikaal tussenuit gaan. U heeft muziek meegebracht. Ja. Als eerste nummer Granada van Isaac Albeniz in uitvoering van Segovia, als ik het goed heb.
Ja, inderdaad.
Is er een speciale reden voor of gewoon
muziek? Wel, samen met mijn... waarom ben ik... Christen geworden, heeft ook veel te maken met mijn zoektocht naar schoonheid. Ik zei het ook al, dat ik met muziek bezig was. En samen met mijn zoektocht naar christendom heb ik ook klassieke muziek gevonden. Hè. En ik denk dat Segovia, dat is een gitaarspeler, hè. Ik denk dat klassieke muziek voor iemand, ik was vroeger gitaarliefhebber, hè. Dat is nog ergens laten we zeggen, overblijfsel daarvan. Ik denk dat zijn muziek, of Spaanse gitaarmuziek, wel een heel overtuigingskracht kunnen hebben met bijzoekende mensen die dezelfde achtergrond hebben als ikzelf.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Rob Lemaire. En we spreken vandaag over zijn bekering, om zo te zeggen, de weg die hij heeft afgelegd van komende uit een atheïstisch gezin naar praktiserend katholiek vandaag de dag. Rob, we luisterden daarnet naar een mooi stuk muziek, van een mooi stuk Spaanse gitaarmuziek. En je zei dat schoonheid, zoektocht naar schoonheid, een belangrijke rol heeft gespeeld voor jou. In je zoektocht. Vond je die schoonheid niet in de overtuiging die je had?
Ja, kijk, ik was muziekliefhebber. Ik had zelfs een radioprogramma ook nog. Hè. Ik had, waar ik dan mijn muziek bracht. Of ja, mijn muziek, de muziek die ik graag had. Maar op een gegeven moment voelde ik daar toch veel oppervlakkigheid in, waar ik vroeger dacht dat er daar toch diepte in zat. Daar voelde ik me dan niet meer zo goed in. En dan voelde ik door naar klassieke muziek te luisteren steeds meer dat wat ik zocht eigenlijk. Maar dan moest ik me eerst... Ik denk dat veel muziek, veel hedendaagse muziek, goed wordt bevonden. Niet zozeer omwille van de inhoud, maar omdat het cool lijkt. Maar moest ik eerst die trots van die coolheid van me afwerpen om klassieke muziek graag te hebben. En klassieke muziek en, is natuurlijk... De geschiedenis van klassieke muziek gaat natuurlijk ook naar de geschiedenis van christendom. Dat is allemaal verweven. Eens die stap gezet, heeft me dat ook wel geholpen om... bijvoorbeeld Gregoriaanse muziek leuk te vinden.
Ja, dat is dan ergens ook wel, hoe zal ik het zeggen, een meer gevoelsmatige stuwkracht geweest in je weg. Maar dan meer verstandelijk. Je zegt op een bepaald moment, las ik dan een tijdschrift, een carrière-tijdschrift, waarin iemand toch bepaalde beelden van de kerk wat begon te nuanceren. Ja. Dat heeft dan ook... een duwtje in de rug in een bepaalde richting gegeven. Hoe is het dan eigenlijk verder gegaan?
Dus toen zat ik nog eigenlijk een beetje in een overtuiging van ik moet maar even een beetje over iets nadenken of ik kan me daar zelf een goed beeld over te vinden. Dus een beetje... kwam ik eigenlijk tot de conclusie van eigenlijk moet ik... terug studeren, zullen we zeggen, van het leven. Hè? Dan ben ik als een gek boeken beginnen te lezen. Hè? Ik ben daar nog altijd mee door aan het gaan, eigenlijk. En wat mij opviel is, ja, ik vond dan... Die boeken hebben mij echt... die boeken, dat gaat dan van antropologie, filosofie, ecologie, maatschappelijke thema's in het algemeen. Hè? En... daar zag ik de interessantste die ik dan zag, dan merkte ik dat daar christelijke auteurs waren, die dan niet noodzakelijk veel over religie bezig waren, maar toch wel over de diepgang van het leven. Die hebben me dan al een stapje verder gebracht. En dan las ik boeken zoals... in het Engels las ik ook veel. Dus dan las ik boeken als Seven Lies About Catholic History. Ik heb hem hier meegenomen. Dat ging dan echt over vooral over de middeleeuwen dan, over hoe dat christendom tijdens de middeleeuwen eigenlijk de westerse beschaving heeft gemaakt. Een ander boek gaat, een belangrijker boek eigenlijk, is How the Catholic Church Built Western Civilization, door Thomas Woods geschreven en onlangs nog vertaald naar het Nederlands in De Bouwmeesters van Europa. Dat gaat een beetje in dezelfde richting, gaat dat. Vertelt eigenlijk over wat we allemaal te danken hebben aan de katholieke kerk. Aan de monniken die op een gegeven moment abdijen opgericht, maar dat dan... aan landbouw werd gedaan en geschriften werden bewaard en dergelijke zaken. Wat uiteindelijk ook universiteiten werden opgericht door hun. Universiteiten waar dat nu de belangrijkste universiteiten van toen zijn dat eigenlijk vandaag in zekere zin nog steeds. Dus dat mogen we niet onderschatten. Dus dat was echt wel voor mij, dat heeft, die twee boeken hebben echt wel mijn ogen geopend, zullen we zeggen. Intellectueel dan. Mm-hmm. Want dan heeft het nog wel een tijd geduurd voor ik echt de stap durfde. Want dat was echt wel durven, denk ik. Er was moed voor nodig om de stap voor mezelf te maken van oké, vanaf nu ga ik echt een praktiserend gelovige worden. Mm-hmm. En zo'n stap kun je niet intellectueel maken, denk ik. Daar is een persoonlijke groei voor nodig. Die had ik dan ook met mijn vrouw en mijn kinderen. Want in mijn puur atheïstische tijd had ik nog het idee van oké, kinderen staan alleen maar in de weg. En een vrouw, ja. Om je leven mee te delen, daar was ik ook niet zo heel overtuigend van dat zo... Hè?
In welke zin dan?
Ja,
dat het vrijer was om alleen te zijn?
Ja, moest natuurlijk vrijer zijn. Ja. Inderdaad, ik ga het over verantwoordelijkheid en die zaken. En, ja. Ik was dan bezig met dingen en dan denk ik van oké, ik vond dat dan heel belangrijk. Bijvoorbeeld de muziek waar ik mee bezig was, ik vond dat dan heel belangrijk. Maar op een gegeven moment merkte ik van, ja, eigenlijk ben ik toch niet vooruit gegaan zoals ik dacht dat ik vooruit ging. Hè? Mm-hmm. Dus dat heeft me wel met mezelf geconfronteerd. Dus dat heeft me wel geholpen om dan met een vrouw te trouwen en dan ook ineens bewust voor kinderen te kiezen. Terwijl zelfs toen ik mijn vrouw leerde kennen, heb ik naar haar nog gevraagd van, ja, als je bij mij wilt zijn, ik ga nooit voor kinderen kiezen.
Anders dat, uitgedraaid.
Ja. Ik bedoel, dat vond ze toen geen probleem, gelukkig. Ja. Mm-hmm. Terwijl we nu allebei toch overtuigende ouders zijn. En toen ik dan kinderen kreeg, ja, dan begint je ook te denken aan van oké, speeltijd is voorbij. Hè, maar daar, laat ons serieus over nadenken. En eigenlijk de laatste, had ik nog een laatste aanmoediging nodig, aanmoediging of inzicht nodig, om de stap te nemen. En dat was, op een gegeven moment vroeg ik aan mijn vrouw, van 1 tot 5, hoe gelovig of spiritueel voelt je?
Want je vrouw was ook ongelovig op het moment dat je haar leerde kennen.
Ja. En ik had verwacht dat zij van 1 tot 5, dus 5 diep gelovig zullen zeggen, en dat ze dan 4 zou zeggen, want dan kon ik nog veilig bij de 3 houden. Dus ik had nog een moeilijkheid om te bekennen waar ik stond. Mevrouw had dan 3 gezegd, waardoor ik 4 moest zeggen. Waar ik dan 2 moest zeggen.
Dus je wilde minder gelovig zijn dan je vrouw.
Ja, inderdaad. Maar ik zei dat dan wel, maar ik merkte meteen bij mezelf dat een leugen was, dat een ontkenning was van wie ik was. En toen wist ik van, ik ben hier de verkeerde weg op aan het gaan. Ik moet hier echt wel stoppen mij dingen voor te liegen. En toen heb ik de stap gemaakt ongeveer.
Ja, en je sprak ook over het zetten van die stap, vroeg moed van mij. Was dat dan vooral naar je omgeving toe of vooral naar jezelf toe?
Omgeving en zelf, ja, dat vloeit in elkaar over, maar vooral naar mezelf toe eigenlijk. Ja,
ja. Omdat je dacht
want
van...
Want ik was al wel gewend om standpunten in te nemen die niet door iedereen gevolgd werden. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Dus daar had ik ook wel wat moeite mee natuurlijk, hè? Want daarvoor waren de standpunten toch nog altijd atheïstische kader, zullen we zeggen. Hè? Dus dat was toch wel... Ja, het was inderdaad ook wel een sociale stap, ja.
Ja, want je haalde aan dat het lezen van boeken en meer te weten te komen over de rol van de katholieke kerk in onze westerse geschiedenis, dat je dat aan het denken heeft doen zetten. Maar ik kan me inbeelden, en ik denk dat er ook zeker zo'n mensen zijn die atheïstisch zijn, gewoon historici, die ook wel zien dat de kerk heel veel dingen heeft gedaan doorheen de geschiedenis, maar dat brengt hij nog niet meteen tot geloof. Ze zien dat misschien meer als een soort van... toevalligheid van de geschiedenis? Waarom was dat bij jou anders?
Dat was een goede vraag. Ik accepteerde dat niet als antwoord, want dat ging niet diep genoeg.
Ja, omdat het voor jou niet alles verklaarde.
Nee, ik moest... ik heb daar ook over... Ik werd dan ook geconfronteerd door schrijvers met die mening. Hè? Dus ja, ik vond dat niet genoeg.
Ja. dat niet kan verklaren, al de
goede... Nee, dat is een diepgang die ik zocht. En...
Ja, ja. Welke grote vooroordelen heb je moeten overwinnen? Want dit gaat nu over de kerk, maar zo in de zin van... In het geloof, in het bestaan van God... Ja, hoe ga je dan van atheïstisch naar gelovig? Hoe verloopt dat denkproces?
Ja, dat is... maar het gaat hier... ik denk dat heel veel zaken sociaal zijn, eigenlijk. Hè? Bijvoorbeeld, ik vond het altijd belangrijk om cool te zijn. en ja, we kunnen van alles zeggen over de katholieke kerk, maar cool is het niet. Hè? En eigenlijk, maar wat is cool? Dus ja... Ik heb dus die overgang genomen door echt te zeggen, ja, door bepaalde zaken niet meer belangrijk te vinden die ik daarvoor... Dus eigenlijk gaat het niet meer over het inhoud.
Mm-hmm.
Ja, het gaat gewoon over van, oké, zijn we echt bereid om te zeggen, hebben we echt de moed eigenlijk om te zeggen, oké, cool, is eigenlijk ja, iets heel oppervlakkigs en zelfs vaak iets slechts. Niet noodzakelijk slecht natuurlijk, maar toch wel... kan sommige mensen toch wel tot slechte dingen aanmoedigen. Om dat te laten vallen. En echt durven, oké, iets te doen wat het... coolheid is vandaag. Het is een beetje een afgod geworden. Hè.
Mm-hmm. Ja, hoe je wordt gepercipieerd in de ogen van anderen. Vooral ja. Dat. En dat je dan ergens de bewuste keuze hebt gemaakt om daar van los te komen.
Ja, ja.
Dat de waarheid belangrijker is geworden op een of andere manier dan hoe je gepercipieerd wordt.
Ja, het gaat over... God is het goede, het schone en het ware. Dus die drie zaken gaan samen. Dus het gaat niet alleen over waarheid. Dus ja... ik denk dat de drie punten mij ook... dat ik op de drie vlakken vooruit moest gaan... Niet alleen over het ware concentreren om die overgang te kunnen maken.
Ja. En hoe was het dan voor jou om terecht te komen in een kerk waar niet zo heel veel jonge mensen meer te vinden zijn? Omdat je... Het is anders dan in de jaren dat jij atheïst was, dan begin jaren 80. Er zijn minder kerkgangers dan toen. Hoe was dat?
Ja, dus ik kwam... De kerken zijn natuurlijk nog wel leeg, zeker vandaag. Zeker als ik vergelijk met hoe dat was in mijn jeugd. Toen nog bijna alle kinderen hun communie deden en zo. Dus ja, ik kwam dan de kerk van de parochie. Daar had ik wel ook wel wat moeilijkheden, om eerlijk te zijn. Ik vond daar het hart wel, maar ik vond de schoonheid, was ik daar niet overtuigd dat ze daar echt voor de schoonheid gingen van de christelijke boodschap. Dus ik voelde me daar, dat waren dan Nederlandse liedjes en zo, en waar dat dan ook inhoudelijk, had ik niet echt de indruk van oké, dit is hier, dit brengt me ergens verder. Niet dat ik er echt iets op tegen had of zo, maar... Dan heb ik een Latijnse mis eigenlijk gevonden, een beetje verder. Dan spijtig genoeg die van de parochie in Brussel. En daar voelde ik me dan wel meer thuis. Daar voelde ik wel het goede, schone en ware. Er is een combinatie van de drie... spirituele wel. En daar vond ik ook meerdere van mijn leeftijd. En zelfs jongere mensen met zelfs mijn kinderen die daar waren. En die kinderen waren daar niet alleen omdat ze hun catechismus moesten doen. Maar die waren gewoon als ontussen de volwassenen. Dus ja, ik zit daar een beetje een tweestrijd, zullen we zeggen. Hè? Want... ik hoor natuurlijk bij de parochie. Hè? Dus daar ben ik nog niet helemaal uit hoe ik daar verder moet gaan.
Dus dat je zelf meer aangesproken voelt door de Latijnse liturgie.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
Het is weer tijd voor een stuk muziek. En het is geen Latijns lied, maar het is wel van de Matthäuspassie van Bach.
Ja.
Waarom heb je daarvoor gekozen?
Ja, dat is eigenlijk Bach. Ja. Kijk, ik ben opgegroeid. Ik heb gestudeerd, ik heb van alles gedaan. Ik heb eigenlijk ben toen heel weinig geconfronteerd geweest met het schone. Hè? Mm-hmm. Dus met klassieke muziek. We hebben muziekles gehad op school en zo, maar dat was allemaal saai natuurlijk. ik zou dat nog altijd saai vinden, denk ik. Ik vind het spijtig dat zulke muziek, eigenlijk dat is een sterkte van de christelijke cultuur, dat te weinig wordt. Naar voren wordt gebracht. Denk.
Dus je hebt in Bach ook het goddelijke ontdekt.
Ja, ja, ja. Ja, zullen we zo zeggen.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Dat was een stuk uit de Matthäuspassie van Bach. We zijn vandaag in gesprek met Rob Lemaire, die tot de katholieke kerk is gekomen vanuit een atheïstische achtergrond. In zijn zoektocht naar de eenheid van het ware, het goede en het schone. Ik denk dat ik het zo wel kan samenvatten, in ieder geval. Ja. We hebben het dus gehad over de weg die je hebt afgelegd. Dat in de eerste plaats een intellectuele weg is geweest. Dat je geleidelijk aan, dat er barsten kwamen in je overtuiging. Dat ja, je vooroordelen misschien over kerk en geloof. Dat is dan de redelijke kant van het verhaal. Ja. Maar wat de spiritualiteit betreft, hoe heb je de stap gemaakt om dan te beginnen bidden? En hoe was dat voor jou in het begin om te bidden?
Ja, dus ja, ik heb toen ik de stap maakte, heb ik eigenlijk alles een beetje samengedaan. Of ja, alles niet, maar toch een aantal zaken samengedaan. Dus ik ben zowel naar de mis beginnen te gaan, als dagelijks beginnen te bidden. Hè. Dat bidden probeer ik 2 keer per dag te doen, maar het valt me niet altijd even gemakkelijk, zullen we zeggen. Hè. Als ik hoor van sommige anderen die dan echt iets heel diepgaands voelen of zoiets, daar heb ik nog moeilijkheden mee. Misschien ga ik daar altijd die moeilijkheden hebben. Hè. Ja, maar ik vind dat niet zo'n ramp, want men zegt ook dat de goede studie een vorm is van bidden. Hè? Dus, en bijvoorbeeld die weg komt voor mij veel natuurlijker. Hè? En ik denk dat dat ook wel wat spiritueel is, want ik lees nu bijvoorbeeld veel over hoe dat eigenlijk... waarom dat Christus echt wel Christus was, waarom dat de kerk juist is, om te zeggen, omwille van historische redenen, hè, waarom dat het zeer aannemelijk is dat Christus effectief wel de Zoon was van God. Hè. Voor twee redenen die ik daar heel belangrijk in vind, is ten eerste, de Bijbel, men zegt altijd, wat de Bijbel schrijft over Christus, ja, dat is niet betrouwbaar, want dat komt van de christenen zelf. Maar eigenlijk, als je ziet, de Bijbel is niet één boek, er zijn eigenlijk een bibliotheek van boeken, met verschillende auteurs, en als men die langs elkaar zet, zijn dat eigenlijk verschillende getuigenissen, onafhankelijk van elkaar. Ze spreken soms met details elkaar een beetje tegen, of accentueren andere elementen, maar ze zijn toch wel zeer eensluidend, hè, naar de figuur van Jezus Christus. Ook de weg die hij, Jezus Christus, heeft gevolgd voor de mensen van toen. Moesten er geen mirakels zijn gebeurd, bijvoorbeeld, zou niemand hem gevolgd hebben. Zeker niet naar zijn dood op het kruis. En daarnaast nog het mirakel dat de heel vroege kerk heel snel groeide, hè, tot in Rome toe. Hele Middellandse zeegebied waren er toch zeer snel dingen. En het gegroeid ook is, daar waar dat... het is ook heel belangrijk, niet lang na de dood van Jezus aan het kruis is de kerk al beginnen te groeien in Jeruzalem en zo verder. En omgeving, als we terugkijken bijvoorbeeld naar wat er in de Bijbel staat, staat vol met getuigenverhalen eigenlijk, van zoveel mensen die dit hebben gedaan, zoveel mensen die dat hebben gedaan. Jezus die dit mirakel of dat mirakel deed, met al die mensen als getuigen. Die zouden direct de leugen hebben gezien, van ja, moest het allemaal niet waar zijn geweest, die zouden direct de leugen van hebben gezien. Dus een heel overtuigend historisch bewijs, denk ik. Wat ik hier zeg, heb ik niet uit mijn duim gezogen. Dat komt uit de boeken van eminente historici, christelijke historici.
Als Jezus niet werkelijk verrezen was, zou de kerk niet op die manier zijn gaan bloeien? Op die manier?
Nee, natuurlijk niet. Ja. Denk maar een beetje logisch na. Dat kan niet, dat zou niet kunnen. Moest er niks waar zijn van wat er... Van die claims.
En ja, dan toch nog even die vraag. Is misschien een, ik weet niet of het een dooddoener is, maar mirakels dan? Je zegt die, je komt tot geloof dat die echt moeten gebeurd zijn.
Ja.
Dat is heel, dat is vandaag, vandaag is er bijna een vooroordeel tegen mirakels, ja, een soort van dogma tegen mirakels. Ja. En is, is bij jou het, hoe, hoe heb je dat kunnen aanvaarden, dat die mirakels echt gebeurd zijn? Is, ja, dat, dat, is dat niet contra-wetenschappelijk of
zo? Ja, ja, maar eigenlijk is een mirakel, als men erover nadenkt, heel wat minder contra-wetenschappelijk als men denkt. Want mirakel is altijd alleen maar een mirakel in de achtergrond van zaken die normaal zijn. Ik bedoel, als een steen valt, is het omdat die valt. Als je een steen gooit, is het omdat je die gegooid hebt. En als er een mirakel gebeurt, is het omdat God geïnterveneerd heeft. Eigenlijk is dat... Wanneer God gaat niet zomaar interveneren, alleen maar om een speciale boodschap te geven. Dus eens dat men gelooft in een God, is een mirakel eigenlijk relatief logisch.
Ja.
Als men gelooft in een God die zoals een christelijke God is.
Die almachtig is.
Die almachtig is, maar die ook liefde heeft voor de mens. Is het redelijk logisch dat hij dergelijke zaken doet.
Ja. En is er bij jou ook een soort besef gekomen dat, dat God ook echt persoonlijk met jou bezig is? Want dat is ook relevant natuurlijk binnen het christelijk geloof, dat het een heel persoonlijk God is.
Ja, dus het feit dat ik het ene en het andere interessante boek voor me kreeg, heeft me toch ook toen ik nog heeft me toch altijd een beetje verwonderd. Dus ik denk dat daar een boodschap is. Maar ik bedoel, ik weet het niet eigenlijk, of dat daar maar laten we zeggen dat dat inderdaad een, iets is dat ik voel, ja.
Ja, iets als voorzienigheid die je toch bij de hand neemt. Om zo
inderdaad, ja, ja.
Is de reactie, of was de reactie van je dichte omgeving, omdat je zegt, ja, mijn ouders zijn ongelovig, echtgenoten wel met spiritualiteit bezig, maar zeker ook niet, geen beleidend katholiek of zo.
Ja.
Hoe is dat voor jou?
Ja, dat is... Dat is natuurlijk moeilijk, hè. Dat is, we zijn zo... Als maatschappij zijn we zo... Ik bedoel, eigenlijk is de hele worsteling van de kerk in de maatschappij, ervaar ik dat ook een beetje op mijn niveau. Hè. Maar ik bedoel, ik wil niet overdramatiseren natuurlijk. Maar dus het is niet altijd even gemakkelijk. Hè.
Ja, ja. Het is, kan je praten vooral met je ouders over die dingen, of is het eigenlijk meer geen thema?
Ah, met mijn moeder kan ik wel wat over praten.
Ja.
Dus niet dat zij het geloof helemaal achter zich heeft gelaten, denk ik, maar het is ook geen christen, maar ik kan er wel over praten met haar. Ja.
Ja.
En met mijn broer en mijn zus, ze volgen mij niet, hè, maar kan ik er ook wel over praten.
Ja, ja, tot slot, misschien om aan het einde van dit gesprek nog de vraag te stellen. We zijn bij Radio Maria. Is het voor jou moeilijk om Maria, is dat er automatisch bijgekomen, de liefde voor Maria? Of wat is de plaats van Maria in jouw geloofsleven vandaag?
Ja, ja. Laten we zeggen dat als ik aan Jezus denk, dan studeer ik over Jezus. En dan moet ik allemaal boeken lezen om Jezus te begrijpen en zo verder. Bij Maria is gewoon... Ik bid dagelijks voor Maria en dat is eenvoudiger, dat is misschien ook rechtstreekser.
Ja, Maria als geestelijke moeder.
Ja.
Rob, heel hartelijk dank. Ja. Nog veel vreugde en succes ook wel met je verdere geloofsweg, want het blijft ons leven lang natuurlijk.
Ja, ja.
Dank je wel voor je komst. En altijd welkom bij Radio Maria. Misschien om af te sluiten, je hebt nog een derde stuk muziek. Te Laudamus, gezongen door Benedictinesse van de heilige Cecilia. Speciale reden of gewoon heel mooi?
Kijk, ik zocht muziek om... Ik kan niet altijd goed in slaap vallen, dus ik zocht muziek om mee in slaap te vallen. En dan heb ik... dacht ik zal eens wat Gregoriaanse muziek downloaden. Dan heb ik dat dan. En dan inderdaad viel me wel op de eenvoudige schoonheid van die muziek.
Ja, goed. Daar gaan we dan nu naar luisteren als we sluiten van dit gesprek.
Ja, dank u wel.